Gemeente, het thema voor de preek heeft het gezien op de liturgie. God is mens geworden. En dan denk ik samen na over deze bijzondere woorden van Johannes Evangelie. Na de preek zingen we uit de bundel Wekenlang 475 een lied wat naar aanleiding van het bijbelgedeelte gemaakt is en bijpassend is. Wie is het God aan u gelijk? Gemeente van de Heer Jezus Christus, als u nou in één zin de betekenis van kerst zou moeten verwoorden, wat zou u dan zeggen? Wat is voor jou de kern van het feest dat we vandaag vieren? Het is de evangelist Johannes gelukt om in één klein zinnetje de betekenis van kerst samen te vatten. Je leest bij hem niets over de aankondiging van de geboorte van Jezus. We hoorden niets over de volkstelling van keizer Augustus. Niets over de herders en de engelen in de velden van Efrata. We lezen bij hem niets over de geboorte van Jezus, de kribben. Dieren die daar zijn, de aanbidding van de herders, de wijzen uit het oosten. Al die zaken die al eeuwenlang tot onze verbeelding hebben gesproken, waar de liederen van kerst vol van staan, vinden we bij Johannes niet. Johannes heeft het niet over de feiten, over dat wat er met kerst is gebeurd, maar over de betekenis van de feiten. Johannes vat in één klein zinnetje de betekenis van het kerstevangelie. Dat staat in vers 14, we samen over nadenken. Het woord is vlees geworden. Dat is het kerstevangelie naar de beschrijving van Johannes. In één zin samengevat. Het woord is vlees geworden. Meer woorden wijdt de evangelist niet aan het kerstfeest. Maar ondertussen is er met deze woorden, met dat zinnetje, al heel veel gezegd. We gaan het vanmorgen samen ontleden. Johannes spreekt allereerst dus over het woord. Hij heeft het niet over God die mens wordt of de Zoon van God die geboren wordt in een krib, maar hij spreekt vanaf het allereerste begin over het woord. Vanaf het begin, in het begin was het woord, in het allereerste begin was God de sprekende God. De God die communiceert, de God die contact zoekt. Zo belangrijk is het woord voor God, het spreken voor God, dat hij zelf ook het woord genoemd is. Genoemd kan worden, het woord in eigen persoon. Wij weten allemaal heel goed hoe belangrijk woorden voor ons zijn. Als kind leerden van onze ouders onze eerste woordjes en wat waren onze ouders trots toen we voor het eerst papa of mama konden zeggen. De liefde van hen kwam tot ons via de taal. Liefdevolle woorden bouwden ons op. Harde woorden en kritiek deden ons pijn. Ons hele leven is gestempeld door de woorden die we vanaf het begin hebben gehoord. Positief, maar soms ook negatief. Woorden kunnen ons verheffen en intens blij maken. Een compliment, wat doet dat goed? Maar woordenkritiek kunnen ons ook afbreken, tot op de bodem. We kunnen ons leven niet voorstellen zonder woorden. Het is ook zo ingewikkeld als je niet kunt spreken, als je stom bent. Wat mis je dan eigenlijk wel niet? En diep in ons menselijke hart, ik denk dat de Heere God dat erin heeft gelegd, is een verlangen dat er iemand is die ons kent en die onze taal spreekt. En daarom zit Johannes ook in bij het begin dat God de sprekende God is. God laat zich kennen vanaf het allereerste moment als de God die woorden spreekt. Zo laat hij zich kennen. Want hoe kun je iemand leren kennen? Nou ja, als je daarin geïnteresseerd bent, kun je een boek over iemand lezen. Autobiografische roman. Boeiend. Je komt veel over iemand te weten, maar ken je dan die persoon ook echt? Dan weet je wel veel over iemand, je klasgenoot of iemand die bij je in de collegebanken zit. Je zit al een jaar samen, je trekt op, je weet hoe iemand zich kleedt en of die koffie of thee lekker vindt of cola. Maar als je nooit echt met elkaar hebt gesproken, dan ken je die ander niet echt. Dan weet je niet wat er in het hart leeft. Want je kunt wel veel dingen over iemand weten, maar dat is nog niet hetzelfde als iemand echt leren kennen. Je kunt pas iemand leren kennen als je met die ander spreekt. En daar legt nou Johannes in dit eerste hoofdstuk de vinger bij. God wil zich laten kennen en daarom is hij gaan spreken. Je kunt heel veel dingen over God weten. Je kunt allerlei dingen weten over zijn eigenschappen. Je kunt zelfs in hem geloven, je kunt dingen voor hem doen. Maar om hem echt te kennen, wil Johannes zeggen, dan moet je naar hem luisteren. Dan moet je, zegt Johannes, bij Jezus zijn. Hij is de ultieme openbaring van wie God is. God heeft zich in Jezus helemaal uitgesproken. In hem ontmoeten we iemand die ons kent en onze taal spreekt. En weet u wat zo bijzonder is van deze inzet van het Johannes-evangelie met de sprekende God? Dat Johannes laat zien dat dat niet zomaar een incident is, iets toevalligs. Nee, God is tot in het diepst van zijn wezen, de schepper die alles heeft gemaakt, is tot in het diepst van zijn hart de God die spreekt. En waarom heeft hij deze wereld gemaakt? Waarom heeft hij deze mensen? Heeft hij ons geschapen? Omdat God niet alleen wilde zijn. In dit grote universum wilde hij iemand hebben met wie hij kon praten. En daarom riep hij de schepping in het aanzijn. Hij wilde niet dat het heelal zwijgend zou zijn, maar dat er in dit grote universum een plaats, een plek zou zijn waar hij gehoord zou kunnen worden, waar hij met mensen kon communiceren. Waar zijn spreken beantwoord zou worden. En dan begint hij te spreken en dan worden de dingen geschapen. De dieren, de vogels, ze krijgen een stem om hem te loven. En ten einde schiep hij ook de mens. Om hem als schepper te prijzen. De danklied in de hof. En je ziet het steeds weer als je de Bijbel open doet. Vanaf de eerste bladzijde tot de laatste. Is God de God die gemeenschap, die spreekt, die contact zoekt met mensen. En we vieren vandaag de geboorte van de Heer Jezus, maar er gaat een hele periode aan vooraf. Het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, vertelt erover dat God zijn volk bezoekt en dat hij spreekt. Via profeten, via mensen, geeft hij zijn woorden door. En Israël heeft beseft hoe belangrijk dat was. Dat God spreekt, dat hij belofte gaf, dat hij geboden aan hen aanreikte. God sprak veel tot Israël, maar hij sprak ook veel tegen Israël. De profeten vertolkten de stem van zijn liefde, maar die liefde bleek ook vaak gewonde en gekwetste liefde te zijn. Al in het paradijs, dan wandelt God in de avondkoelte, maar dan gebeurt er iets. Dan luisteren ze niet naar zijn stem, naar zijn gebod. Dan Adam en Eva die vluchten. En dan spreekt God, maar is zijn stem te confronterend. En dat is die rode draad waar Johannes naar verwijst. God is vanaf het eerste begin de sprekende God geweest. Maar die weg die hij met mensen gaat, die hij met ons gaat, is ook een moeilijke weg. Omdat zijn spreken zo vaak niet beantwoord is. Dat zegt hij in vers 11. Hij kwam tot het zijne, tot de mensen die hij gemaakt had, die hij lief had. Hij sprak en hij spreekt. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, hebben hem niet gekend. Je zou kunnen zeggen dat spreken voor God een zwaar werk is geweest. Zijn woord probeerde steeds het antwoord bij ons mensen te ontlokken. Op allerlei manieren heeft God gesproken, dromen, visioenen via mensen. Maar helaas vond hij ook heel vaak geen gehoor. En je kunt het je bijna niet voorstellen, maar stel nu dat God dat niet had gedaan. Dat God niet had gesproken, dat hij zich had teruggetrokken in een geluidloze stilte. Wat zou dat voor ons mensen betekend hebben? Als hij zwijgt, zijn spreken is leven. Als hij zwijgt, dan is dat niet anders dan de dood. Je zou het misschien kunnen vergelijken met twee mensen die samenleven, die getrouwd zijn. Maar het gaat niet zo goed tussen hen beiden. Ze gaan in hun huwelijk hun eigen weg. Ze hebben allebei hun eigen dingen. En ze vermijden de hete hangijzers. En het contact dat ze hebben beperken zich tot het strikt noodzakelijke. En plotseling komt het tot een uitbarsting, tot een ruzie. De een zegt, hadden we nog maar eens echt ruzie. Dan ging het nog ergens om. Toen praten we nog met elkaar. Zwijgen is dodelijk. Misschien herken je dat wel. Vanuit je opvoeding van vroeger of misschien wel heel recent. Ruzie gemaakt in huis. En niets is zo erg als een stilte die in huis hangt. Als je vader en moeder niet met elkaar spreken of niet meer met jou spreken. Dat is verschrikkelijk. De geschiedenis van God met mensen, laat Johannes zien, is ook een ingewikkelde geschiedenis. Het bood het niet echt goed. En menselijk wijs gesproken zie je de Heere God dan als het ware denken. Hoe kan ik nog dichter bij de mensen komen? Want er zijn nog veel te weinig mensen die mij echt kennen. Als ik nu eens zelf mens werd, dan heb ik het laatste gedaan wat ik eraan kan doen. Dichterbij kan ik niet bij mijn mensen komen. En zo vertelt Johannes, is het kerstgebeuren de climax. En Johannes ziet een beeld voor ogen. De God als de sprekende God wordt al gaandeweg de komende God. Je ziet hem aankomen, je ziet hem afdalen. Steeds dieper, steeds dichterbij naar de mensen toe. Ten laatste zond hij zijn zoon. Het woord is vlees geworden. Wat ik net even zo duidelijk probeerde te maken, jongens en meisjes, met die goudvis. Hoe kun je communiceren door zelf ook een goudvis te worden? Het woord is vlees geworden. Johannes ziet die afdaling van God. Hij komt steeds dichterbij. En weet u, dat is bijzonder. Dat maakt het christelijk geloof ook uniek. Want in alle godsdiensten gaat het er toch eigenlijk om dat je je hoger opwerkt. Dat je steeds vromer wordt. Een beter mens. En God is iemand die jou steeds hoger oproept en je steeds omhoog stuurt. Maar we zien hier juist het omgekeerde. We hoeven niet boven onszelf uit te stijgen, maar God komt dichterbij. Hij komt naar ons toe. Hij daalt in de diepte van het bestaan. Hij wordt mens. Johannes zegt het woord, die sprekende God, is vlees geworden. Hij heeft ons bestaan gedeeld. God verlangt communicatie, antwoord. Heel de geschiedenis van God met mensen is die zoektocht naar een antwoord. Op zijn stem. Ja, waarom doet hij dat eigenlijk? Ja, dat kun je wel afvragen. Want als je spreekt en dat spreken blijft beantwoord, dan hou je op een gegeven moment toch je mond. Maar dat doet God niet. Waarom hebben wij trouwens dat verdiend, dat hij blijft spreken? We houden dus soms, ik weet niet hoe dat bij jou gaat of u, als we twee of drie keer ergens voor bidden, dan houden we het vaak ook wel gezien, als we niet antwoord krijgen. Of wat dacht je van al die mensen die helemaal niet met God spreken? Waarom zoekt God steeds weer dat contact? Waarom wordt hij zelfs mens? Wat is het geheim daarvan? Ik denk dat het maar één woord is. En dat is liefde. Het geheim is de liefde die God in zichzelf heeft in eeuwigheid. Die liefde is zo groot dat ze een uitweg zoekt. Die liefde wil graag overstromen naar de mensen die hij heeft geschapen. Die liefde is zo sterk, dat kan geen mens tegenhouden. En daarom wordt het kerst. Het woord wordt vlees. Gods liefde zoekt een weg naar mensen die niet naar hem vragen. Het kerstgebeurde is de climax. Of moeten we vanmorgen met elkaar zeggen, het is eigenlijk het dieptepunt. God is niet zomaar mens geworden, het woord is vlees geworden. Dat Jezus in de kribbe ligt, is geen compliment aan ons mensen. Zo schetst Johannes de achtergronden van het kerstfeest. Het woord is vlees geworden. Ik wil bij dat tweede woordje even stilstaan. Het was eigenlijk wel het ongehoorde dat die sprekende God, zeg maar, vlees en bloed is geworden. Een persoon is geworden, die liefde is mens geworden. Nou legt Johannes er de vinger bij in vers 14. Hij zegt niet het woord is mens geworden, God is mens geworden, maar het is vlees geworden. En weet u, dat is een term die we zelf niet zozeer gebruiken, maar daar zit voluit evangelie in. Dat is een blijde boodschap, want dat betekent dat God in ons menselijke bestaan is binnengekomen. Wat is vlees? Nou ja, vlees, dat is dat deel van mezelf dat ik liever aan niemand wil tonen. Dat ik maar het liefst voor mezelf verborgen houd. Vlees, dat is die onrustige natuur van mezelf. Vlees, dat is mijn kwetsbaarheid. Mijn schuld, mijn nood, mijn ellende. Dat ik uitlandig ben, dat ik niet tot mijn bestemming kom. Vlees, dat is waar je zo ontzettend mee kunt worstelen in je leven. En het woord is vlees geworden. Hij heeft dat bestaan gedeeld, zegt Johannes. Hij is mij geworden. Hij is u geworden, jou. Het leven dat zo gestempeld is, misschien wel door je verleden. Door dingen die je hebt meegemaakt, door die gebrokenheid, daar is hij binnengegaan. Jezus is mens geworden, niet om ons te redden, niet op een veilige afstand gebleven, om zo te zeggen. Jongens en meisjes, je kunt de redding van de Heer Jezus, denk ik, nog het beste vergelijken met wat je soms in het nieuws leest. Als iemand is gaan zwemmen in de zee en soms te ver af drijft en door de stroming niet terug kan komen, dan kan zo iemand natuurlijk gered worden, omdat iemand met zijn mobieltje 112 belt en er komt een helikopter die hem uit de zee vist. Kan. Maar soms heb je ook bij bepaalde badplaatsen van die reddingswermen staan. Die hebben geoefend, die zijn sterk. En als dan iemand in nood is, dan duiken ze met zo'n plankje in het water in en dan zwemmen ze, dan borstkrollen ze tot degene die in nood is. Dat is de redding van Jezus. Dat is die reddingswermen die in het water duikt, in de golven. Om mensen te redden. De komst van de Heer Jezus naar deze aarde is niet te vergelijken met een vluchtig bezoek. Je ziet het voor je. Er is weer een keer een ramp gebeurd, een overstroming. Dan komt de president op bezoek, de helikopter daalt. Hij stapt uit met een paar mensen. Hij spreekt wat bemoedigende woorden, hij geeft mensen een hand. En de helikopter die vertrekt weer. Dat was het beeld trouwens, in de oudheid van vroeger. De Griekse wereld, de goden, die hadden soms in hun hoofd om de aarde te bezoeken. En dat deden ze dan in de menselijke gedaante incognito. Dan liepen ze door een stad en bezochten ze bepaalde mensen, maar ze wisten niet hoe gauw ze weer weg moesten gaan. Maar Jezus wordt mens. Hij is vlees geworden, heeft dat bestaan van ons mensen gedeeld. En moet je voorstellen vanmorgen wat dat voor de Heere God betekent. Want wie zou in de verpeste lucht van een sloppenwijk of in de armoedigste straten van een stad willen wonen? Wie zou willen verkeren tussen mensen die sterven of die aan een besmettelijke ziekte lijden? Wie zou onder mensen willen wonen die in de ban zijn van het kwaad? Die hun stem te luisteren leggen bij geesten en demonen. Wie zou in een huis willen verkeren waar alleen maar ruzie wordt gemaakt. Waar conflicten de toon zetten. Wie zou in een klas willen zitten waar kinderen worden gepest. Wie zou daar willen zijn waar hij niet welkom is. Johannes zegt het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Jezus wordt ons. Hij stort zich in de duisternis van ons menselijke bestaan. Waar is God? Moeten we dan naar boven kijken? Nee, zegt het kerstevangelie. Beneden, daar in de kribbe. Daar ligt hij. In de stal van Bethlehem. En we zien hem later aan het kruis van Golgotha, in het graf van Arimathea. Dieper kan God niet met ons bewogen zijn. Dichterbij kan hij op onze huid niet kruipen. Zie je het, zegt Johannes, dat is kerst. Het woord is vlees geworden. En nou zou er niemand meer in deze wereld God ooit nog een verwijt kunnen maken. Dat hij er niks aan heeft gedaan. Dat hij zich van ons bestaan en ellende niets zou aantrekken. Wat betekent dat voor God? Nou, een geweldige stap. Wat betekent het voor ons mensen? Iemand schreef dat Jezus mens wordt, betekent dat hij een metgezel is geworden van mensen die met het mens zijn geen raad weten. Ook zo mooi gezegd. Jezus heeft ons menselijke vlees aangenomen. Dat is niet ons betere ik. Maar hij heeft ons mens zijn gedeeld met zijn teleurstelling en verdriet. Met vermoeidheid, met pijn. Nou ja, zeg maar waar je mee worstelt. Met je zorgen en je angsten, je armoede, je ontbering. Die zonde en schuld, hij heeft dat gedeeld. Hij is dat bestaan van mij, van u, van jou binnengekomen. En hij is er zozeer mee verbonden dat hij na zijn dood en opstanding dat bestaan heeft meegenomen in de hemel. Hij is tot in eeuwigheid met ons verbonden. Want, zegt Johannes, het woord is vlees geworden. En ik vind dat zo bemoedigend. Dat er dus geen situatie in mijn leven is of de Heer Jezus heeft erin niet gedeeld. Dat er geen situatie is die hij van binnenuit niet kent. Ik hoef maar één woord te spreken. Hij begrijpt mij volkomen. Het woord is vlees geworden. En wat heeft hij gedaan? Nog even dit. Lieve mensen, wat heeft hij gedaan? Zegt Johannes vers 14. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Je moet het zo zien, zegt Johannes. Het woord is vlees geworden en heeft die heerlijkheid van God dat aardse bestaan binnengebracht. De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Dat bestaan wat zo door dat vlees is gekenmerkt. Door dat uitlandig zijn, dat niet tot je bestemming komen. Die ongehoorzaamheid, die opstand, al die dingen. Jezus is daar binnengekomen. En wat is die met de heerlijkheid van God? En wat is die heerlijkheid? Twee woorden gebruikt Johannes. Genade en waarheid. En laat het nou dat twee sleutelbegrippen zijn van het Oude Testament. Gesed en Emet, goede tierenheid en trouw. Dat zijn de woorden die de gang van God met Israël kenmerken. Zijn trouwe liefde in het verbond. Dat God maar door blijft gaan, dat hij mensen niet loslaat. En de waarheid, dat is zijn onwankelbare trouw. Zijn vergevende liefde en zijn onwankelbare trouw. Genade en waarheid. Ik dacht, dat zijn nou net de twee handen van Jezus. Van dat kind dat geboren is. Zijn vergevende hand en de hand waarmee hij ons leidt. Twee handen waarmee hij ons wil omarmen en zegenen in het leven. Ons, u, jij en ik, die zo druk zijn, die met zoveel dingen bezig zijn, hij is in dat bestaan gekomen. Maria en Jozef leggen Jezus neer in de kribbe. Wat is die kribbe eigenlijk? Is dat een voerbak? Iemand zei nee. Jezus wordt neergelegd in de diepe scheur van het verbroken verbond. Daar legt God zijn kind neer, in de diepte. In de misère van de verbroken relatie. Daarin openbaart God zijn heerlijkheid. Dat is wel een bijzonder perspectief, vindt u niet? Wat Johannes vanmorgen opent, het woord. Het eeuwige woord, de sprekende God, is vlees geworden. Hij heeft ons menselijk bestaan gedeeld. Waarom? Omdat hij ons het leven gunt. Leven in al zijn volheid. In de geboorte van Jezus spreekt God zich nog één keer uit. In de nederige en vernederde gestalte van een kind. En nu komt het erop aan dat we luisteren. We kunnen aan Jezus voorbij kijken, dat kan. Je kunt het kerstfeest vieren zonder het kind te zien. We kunnen alles rationaliseren, menselijk uitleggen. We kunnen blijven steken in de kribben en de herders in de sfeer. Maar dat zou natuurlijk zonde zijn. Dan komen we in ons leven geen steek verder. Dan blijft het bij het oude vlees. Nee, ik hoop en bid dat we ons zullen verwonderen. Vandaag en morgen weer. Als je hoge dingen zoekt, dan ben je bij Jezus aan het verkeerde adres. Maar als je genade en waarheid nodig hebt, een hand die je troost, een hand die je leidt, dan ben je bij Hem aan het goede adres. Hij die je bestaan voor zijn rekening neemt, wat daar mis is gegaan, zonde en schuld. Je zult nooit tevergeefs een beroep op Hem doen. Want zo diep als God buigt, buigt geen mens. Het woord is vlees geworden. Dat is het kerstevangelie van Johannes in één zinnetje. Geloof het en leef eruit. Een lied zegt: onze hoop ligt in een kribbe. Deelt ons menselijke bestaan. Wij knielen en aanbidden. God met ons is zijn naam. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben vanmorgen zijn heerlijkheid gezien. Amen.